Goedemiddag. Fijn om deze middag weer in uw midden te zijn. Deze zonnige dag. Ik denk de warmste dag van dit jaar. We gaan met elkaar deze middag nadenken over het thema geworteld in Christus. En we gaan een aantal versen lezen. Uit het Nieuwe Testament. Uit de brief van Paulus die gericht is aan de Colossenzen. Colossenzen 1. Ik begin bij Colossenzen 1, vers 15. En lees tot en met vers 23 van dat hoofdstuk. En dan lees ik nog een paar versen vanaf hoofdstuk 2, vers 4. Dus ik begin bij Colossenzen 1, vers 15. Daar staat Hij, en het is de Heer Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen en heerschappijen. Overheden of machten. Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen, of in alles, de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd, dat in Hem heel de volheid wonen zou. En dat Hij door Hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van het kruis. Ja, door Hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. En dan lees ik nog een paar versen uit hoofdstuk 2... vanaf vers 4 tot en met vers 10. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. En zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als een buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Goed, tot zover deze verse uit de Colossenzenbrief. Voordat we daarop ingaan, zal ik eerst iets meer over de achtergrond vertellen. Wie de brief heeft geschreven, aan wie de brief is gericht. Het is vaak wel goed, of voordat we echt een gedeelte ingaan, om eerst een beetje een beeld, een plaatje te krijgen van in wat voor situatie schreef Paulus. En Paulus is de schrijver van deze brief. In welke situatie schreef hij die? Nou, op het moment dat Paulus deze brief schreef, zat hij in de gevangenis in Rome. We lezen dat in Handelingen 28. Daar heeft hij een aantal jaar, waarschijnlijk ongeveer 2 jaar, zat hij daar in de gevangenis in Rome. En in die periode, heeft hij de brief geschreven. Hij is gericht aan de Colossenzen, dat kunnen we zien. Dat is een jonge gemeente te Colosse en dat ligt in het huidige Turkije. Epaphras is waarschijnlijk de stichter van de gemeente. Als je de brief in zijn geheel doorleest, dan lijkt het heel waarschijnlijk dat Paulus deze mensen nooit heeft ontmoet. Hij is waarschijnlijk, zoals wij elkaar in de ogen kijken, de kans is zeer groot dat hij de mensen nooit heeft gezien. Maar toen hij in Efeze was, dat lezen we in Handelingen 19, Paulus was ongeveer 2-3 jaar in Efeze, dat ligt vlakbij Colosse, is Epaphras van Colosse naar Efeze gegaan, heeft het evangelie gehoord van Paulus en kwam tot geloof. Epaphras ging weer terug naar zijn eigen dorp, naar Colosse, vertelde het goede nieuws, het evangelie aan zijn dorpsgenoten en er kwamen meerdere mensen tot geloof. En daar ontstond een kleine gemeente. De gemeente groeide en er kwamen ook mensen van binnenuit, maar ook waarschijnlijk van buitenaf die dwaalleer in de gemeente brachten. En veel theologen die verschillen wat deze dwaalleer precies was, maar een aantal dingen we weten wel, het heeft iets te maken met gnostiek. En dat wil zeggen dat het lichamelijk is niet belangrijk, het gaat alleen om het geestelijke. Dus ook hoe je leeft is niet zo belangrijk, het is een beetje iets mystieks. Dat zat er een beetje in. En ook wat Joodse elementen over de feestdagen, over sabbatten. En ook iets, het was in Turkije iets een heidens voorgeloof. Wat ze van geslacht op geslacht, wat ze altijd al zo deden. Wat je nu ook al ziet in landen als Papua, waar al eeuwenlang een bepaalde godsdienst en traditie wordt overgeleverd. Waarschijnlijk iets van een combinatie daarvan. Dat kwam die gemeente binnen in Colosse. En dat nam de mensen eigenlijk weg van de Heer Jezus. Epaphras die maakt zich zorgen. Het gaat hem aan zijn hart dat hij ziet hoe die mensen tot geloof zijn gekomen. Maar als ware weg worden getrokken van de Heer Jezus. En hij reist naar Paulus toe. In Rome. Hij zegt, Paulus, dit gebeurt er in de gemeente. Deze mensen komen de gemeente binnen. Het gaat niet goed. Het is ernstig. Paulus schrijft een brief. Dat is de brief die hier voor ons hebben liggen. En hij gaat weer terug naar... Of hij stuurt twee mensen, Tychicus en Onesimus, dat lezen we achter in de brief. Hij stuurt twee mensen en die brengen die brief, de brief die we hier voor ons hebben, die brengen ze naar Colosse. En dan lezen ze hem. Goed, we gaan daar verder op heen. Over het thema geworteld in Christus. En ik wil het aan een aantal richtlijnen, een aantal gedachten. Eerste is de glorie van Christus. Tweede, verzoend door Christus. En laatste, sta vast. Sta vast in Christus. Eerste, de glorie van Christus. Het is net Pasen geweest. Het is net Goede Vrijdag geweest. De laatste dagen, weken hebben we nagedacht in verschillende gemeentes, kerken, over het lijden, het sterven van de Heer Jezus en ook over zijn opstanding. En eigenlijk al die elementen, die zien we ook in het gedeelte wat we hebben gelezen. Kijkt u maar mee. Eerst zien we ook over de schepping. De schepping komt ook aan de orde. Vers 16. Door hem, door de Heer Jezus, is alles geschapen. Wat je ziet, wat je niet ziet. Alles, vaak schrijven de schepping aan de Vader toe. Maar hier zien we ook heel duidelijk dat de Zoon, de Heer Jezus, ook betrokken is bij het scheppende werk. Dus iets van de schepping zien we. We zien ook Pasen. De opstanding van de Heer Jezus in vers 18. Daar staat, hij is de eerstgeborene uit de doden. Zegt u misschien, hè? Maar de Heer Jezus is toch niet de eerste die opgewekt is? Denk aan Lazarus, denk aan het dochtertje van Jairus. Maar al die mensen zijn wel opgewekt, maar zijn ook weer gestorven. En de Heer Jezus is de eerste die is opgewekt en die nooit meer sterft. Dus dat aspect zien we hier ook in dit gedeelte. En Goede Vrijdag... Vers 20, hij heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Waar Jezus aan het kruis hing en zijn leven gaf. En we zien hier misschien ook wel iets van kerst in vers 19. Het heeft de Vader behaagd dat heel de volheid zou wonen in de Heer Jezus. God werd mens en hij behield zijn godheid. Dus al die aspecten die zien we hier. Goed. We gaan verder. De gelovigen in Colosse die dreigden, wat ik al zei, die dreigden als het ware af te dwalen van de Heer Jezus. Ze waren zo goed begonnen, maar ze dreigden het kwijt te raken. En vaak gaat dat heel geleidelijk aan, hè? Misschien herkent u dat wel. Dat is niet van de een op andere dag. Dat gaat heel geleidelijk aan. En een ander gevaar is, de dwaalleraren wilden als het ware met zelfgemaakte laddertjes, zelfgemaakte trapjes opklimmen. Als je hoofdstuk 2 doorleest, dat ze dachten door middel van engelen bij de Vader te kunnen komen, bij God te kunnen komen. Dus ze dachten door middel van sommige dingen wel te doen, andere dingen niet te doen. Misschien dat engelen ook wel een rol daarin kunnen spelen, dachten ze. Zo dachten ze bij de Heer te kunnen komen. En allerlei dingen te ervaren, heel mystiek. En dat alles zonder de Heer Jezus. Weg van Christus, staat er. Dus je ziet hier, andere dingen zijn belangrijker geworden dan de Heer Jezus. Er is een onderwaardering voor Christus, zou je kunnen zeggen. De Heer Jezus die komt een beetje, ja, we hebben hem wel nodig, maar we moeten ook nog andere dingen doen. En Paulus maakt zich daar ernstig zorgen over. En daarom begint hij in vers 15, hij zegt, wil je weten wie God is? Kijk dan naar Christus. Wil je weten wie alles gemaakt heeft? Kijk dan naar de Heer Jezus. Kijk naar Christus. Hij is de schepper van alle zienlijke en onzienlijke dingen. Hij heeft alles gemaakt. Alle machten en krachten die er zijn, ook in de tijd waarin wij leven, de Heer Jezus staat eraan ten grondslag en hij staat daarboven. Een jaar of 3, 4 geleden was ik op vakantie in Frankrijk. In de bergen, de Franse Alpen. En zoals het vaak gaat, als daar meerdere Nederlanders zijn en heel veel christenen, dan worden er ook samenkomsten belegd. En daar mocht ik toen spreken. En toen, toen sprak ik ook over dit gedeelte. Toen lazen we eerst Psalm 104, waar het gaat over de schepping. En daar staat ergens aan het eind van Psalm 104, mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. En toen de lijn naar dit gedeelte. En het was op een grote berghelling. Ik stond met mijn gezicht naar de bergen toe. Achter me was een groot meer. En dan te bedenken. Het was augustus, midden in de zomer. Heel warm. De krekels hoorde je tjilpen. Dan te bedenken in een immense schepping. Alles wat we zien. Uit de handen van de Heer. Alles wat we zien. We beseffen dat zo slecht, zo weinig. De scheppingskracht van de Heer Jezus. Als we Genesis doorlezen. Hij heeft alles gemaakt. En hij staat daarboven. En hij wil drie mensen door middel van engelen iets doen. Terwijl de Heer Jezus ook boven die engelen staat. Andere vraag. Wil je weten waarom hij alles gemaakt heeft? Waarom heeft hij dat alles gemaakt? Kijk dan naar Christus. Hij is niet alleen de oorsprong. Maar hij is ook het doel. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus is dat middelpunt van de schepping. Als je dit gedeelte samen zou vatten, dan zou je kunnen zeggen, alles is door hem gemaakt. En alles is ook voor hem geschapen. En alles wordt door hem als het ware onderhouden. Het bestaat allemaal door de Heer Jezus. Vers 19 zegt, heel de volheid van God woont in de Heer Jezus. Alles woont in hem. De heerlijkheid, de kracht, de wijsheid, als het ware alles wat de Vader wilde laten zien. Dat vinden we in de Heer Jezus. Paulus plaatst hier als het ware de Heer Jezus op een glorierijk voetstuk. En hij zegt, kijk naar hem. Kijk toch eens naar de Heer Jezus. Kijk eens wie hij is. Twijfel niet aan zijn macht. Dat is ook een heel belangrijk punt. Twijfel niet aan zijn macht. Ik hoorde eens een keer van een predikant een voorbeeld. Die zei, ik weet niet of het over hemzelf ging of over iemand anders. Maar er lag iemand te slapen, op bed. Sliep heel onrustig, droomde onrustig en werd wakker. En zag de duivel aan zijn voeten aanstaan. Hij zei, oh, ben jij het maar. En sliep verder. Dat heeft iets te maken met het besef van de macht en de autoriteit van de Heer Jezus. Het heeft niks te maken met menselijke spierballen. Het heeft niks te maken met menselijke kracht. Dat heeft te maken met het besef wie de Heer Jezus is. Ook in deze heftige tijden waarin wij leven. Het besef dat daar een schepper is, een heerser die alles in zijn handen heeft. Die alles gemaakt heeft. Ook in deze tijd waarin wij leven. Wij zijn een half jaar geleden zijn we verhuisd. We woonden in een appartementje. We wonen nu in een eensgezinswoning, dus we hebben een tuintje. Nou, ik ben schipperszoon, ik heb nooit een tuin gehad. Dus ik ben heel hard aan het leren. Maar ik zie daar het groen uitkomen. Geniet daar zo van. Dat heeft de Heer gemaakt. De grote dingen, de kleine dingen. Alles is in zijn handen. En dan zegt hij, dan komen we bij de volgende gedachte. Verzoend door Christus. Deze machtige schepper, deze heerser, is mens geworden. Is voor vijanden gestorven. Hij kwam naar ons toe. Wat een contrast. Vers 19, daar staat, leest u maar met me mee, als u uw Bijbel bij u heeft. Daar staat, het heeft de Vader behaagd dat heel de volheid in hem zou wonen. En dan gaat hij verder, dat is een komma. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Het behaagde de Vader om als het ware die gevallen schepping, de gevallen mensen, weer met zichzelf te verzoenen, weer terug te brengen. Dat is het verlangen wat er leeft in het hart van de Vader. En daarom gaf de Vader zijn enig geboren zoon. En vers 21 zegt, wat voor mensen zijn dat dan? Mensen die vervreemd zijn en vijandig gezind. Vervreemd. Door onze zonde, door de zonde zijn we als het ware een vreemdeling van God geworden. Een vreemdeling, een onbekende, een vluchteling van God. Adam vluchtte weg voor de Heere, rende van hem weg. Geen goed besef van wie God is. Een bekend lied van McChane zegt, eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Is dat u zich die vraag wel eens? Besef je waar je heen gaat? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Vreemdeling. En niet alleen niet zomaar een neutrale vreemdeling, een vage onbekende. Er staat ook het woord vijand. Een vijand van God. Niet gericht op God, maar gericht op zichzelf. Ik geloof als mensen zijn we gemaakt om iets te eren, om iets te verheerlijken, om iets groot te maken. En dat iets is, hoofdstuk 1 vers 16, alle dingen zijn voor hem geschapen. Toen ik daar preekte in Frankrijk, dan hoor je die vogels en die krekels, hoor je fluiten en chilpen. En die zingen voor God. Ze danken hem en ze loven hem, om wie hij is. En als mensen missen we zo ons doel. Van God afgekeerd zijn we vijandig geworden. En eren en verheerlijken we ook iets. Romeinen 1 zegt, we hebben de heerlijkheid van God vervangen door een schepsel. Door mensen. En als u niet de Heer Jezus kent, dan is er ook iets wat u verheerlijkt. Ik weet niet wat dat is. Misschien bent u dat zelf. Misschien is dat een ander persoon. Of is dat een ding, materie? Maar er is iets wat we verheerlijken. En de Bijbel noemt dat afgoderij. Dat we iets anders, een grotere plek geven in ons leven dan de Heer Jezus. Bepaalde zondes die je kunt koesteren. Dat is afgoderij. Vijandig gezind richting God. Bent u een vreemdeling van de Heer? Er komen heel veel vluchtelingen ons land binnen. Bent u zo'n vreemdeling voor de Heer? Ze komen hier binnen, heel anoniem. De meeste mensen in ons land weten niet wie ze zijn. Ze zijn hier wel, maar we kennen ze niet. Is zo uw verhouding met de Heer? Wel van horen zeggen. Maar wie is de Heer nou echt zelf persoonlijk? Bent u bezorgd om de glorie van de Heer in ons land? Waar ons land steeds meer van de Heer afgaat. Terwijl de Heer ons gemaakt heeft om hem te kennen, om hem lief te hebben. Ondanks wie wij zijn. Ondanks dat wij, inclusief mijzelf, dat wij los van de Heer onszelf verheerlijken. In plaats van God. Zoekt God zijn verloren schepping op. Komt hij naar hen toe. We lazen het net. De Vader is op zoek naar verzoening. Het woord verzoend staat 2 keer in dit gedeelte. De Heer is daarnaar op zoek. Hij zoekt herstel. En in tegenstelling tot de dwaalleraren, wat ik al zei, die als het ware door middel van menselijke activiteiten, dingen wel doen of niet doen, tot de Heer op wilde klimmen, is de Heer Jezus als het ware naar beneden gekomen. Hij is zo dichtbij gekomen. De Heer Jezus verlangt niet van ons dat we als het ware door dingen te doen naar hem opklimmen. Om iets te verdienen. Maar hij is naar ons toegekomen. Het is Goede Vrijdag geweest. En we weten dat de Heer Jezus een groot offer heeft gebracht. De gerechtigheid die de Vader eiste, heeft hij aan voldaan. Het voorhangsel is gescheurd. Hij is mens geworden. Omgeven met zwakheid. De glorierijke schepper legde zijn heerlijkheid af. Hij woonde onder ons, werd geslagen, werd bespot. Om onze overtredingen, zegt Jesaja, is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Jezus, die schepper, gaf zijn leven voor rebellerende en vijandige mensen. Ik geloof dat we dit nooit voldoende kunnen beseffen, wat dat is geweest voor de Heer Jezus. Zo diep is het verlangen van de Vader naar herstel. Dat we weer tot hem kunnen komen. Een voorbeeld hierover. Een vader, die maakte samen met zijn zoon, laten we zeggen 7, 8 jaar oud, maakte hij een klein zeilbootje. Waar ze dagen mee bezig. Samen, vader en zoon. Ze hadden het kleine bootje af. En de jongen die ging varen bij een klein riviertje. Vlakbij hun huis. Aan de rand van het dorp. Hij speelde ermee dag in, dag uit. Hij was zo gelukkig. Hij was zo blij. Totdat de rivier sterker stroomde. En dat bootje dat stroomde weg. Dat was kwijt. Ging in tranen naar zijn vader toe. Papa, papa. Een bootje is weg. Ja jongens, sorry, ik kon er niks aan doen. Een paar weken later ging hij met zijn vader naar een stad, een stukje verderop. En dan liepen ze door de winkels. En dan zag hij, papa, papa, ik zie mijn bootje staan. Zag hij in een van die winkels daar, zag hij het bootje wat ze zelf hadden gemaakt, wat hij kwijt was geraakt. Die zag hij daar staan in de etalage. En ze gingen naar binnen en hij zei tegen die mevrouw, 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 dat is mijn bootje. Ja, nee, die heb ik gekregen. En die is van mij. Nee, maar ik heb hem gemaakt. Ja, nee, hij is echt van mij. Hij is wel te koop. Wat kost hij? €3. Papa, papa heeft €3, ja. Dus ze kochten dat bootje. En de jongetje dat pakte dat bootje. En sloot hem tegen zich aan. En hij zei, nu ben je dubbel van mij. Ik heb je gemaakt en ik heb je gekocht. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat zegt hij vanmiddag tegen u en tegen mij. Ik heb je gemaakt en ik heb je gekocht. Hoe kun je nog langer leven alsof ik een vreemdeling ben? Hoe kun je nog langer je eigen weg gaan? Hoe kun je nog langer volharden? In zonde. Ik heb je gemaakt. Als wij iets gemaakt hebben, dan claimen we dat als ons eigendom. Het is van mij. Hij heeft ons gekocht met zijn dierbaar bloed, zegt Petrus. Niet met goud of zilver, niet met een paar euro. Met zijn dierbaar bloed heeft hij ons gemaakt. Waarom heeft hij dat gedaan? Lees het verder in het gedeelte. Vers 22. Lees er maar mee, dat heeft hij gedaan in het lichaam van zijn vlees, om ons heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Wat zijn woorden? Schoongewassen door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Zo zullen alle gelovigen en ieder die in de Heer Jezus gelooft, eens voor de Vader staan. Wat hier omschreven staat, heilig, smetteloos en onberispelijk. En het woord smetteloos, dat duidt eigenlijk ook op de Heer Jezus, die als het ware als een vlekkeloos, als een smetteloos lam, denk aan het Oude Testament, als ze een lammetje gingen offeren, moest het een gaaf lammetje zijn. Volkomen. Mocht geen lammetje zijn met een gebrek. Maar een gaaf, mooi lammetje. Zo heeft de Heer Jezus als zondeloos mens, volkomen, heeft Hij zichzelf gegeven. Om ons eens heilig, smetteloos en onberispelijk. Dat is eigenlijk de eerste lading van deze verse. Dat is als Heer Jezus terugkomt. Als je gelooft in de Heer Jezus, je aan Hem vastklemt, mag je weten dat je eens zo voor Hem zult staan. Maar positioneel is dat nu ook al waar. Als je schuilt achter het bloed van de Heer Jezus, is dit als het ware de positie die de Heere ons geeft. Dat als het ware naar de Heer Jezus gaan en mijn zondekleed aan Hem geven. En dan ontvang je van Hem zijn gerechtigheid. Wat Willem zei in de opening, een witte mantel. De mantel van de gerechtigheid die de Heer Jezus je omdoet. Niet alleen als je heel goed je best doet, ziet de Heer je zo, maar ook als je faalt. Ook als je gezondigd hebt. De gerechtigheid van de Heer Jezus die toegerekend wordt. Beseft u dat? Dit is eigenlijk wat we noemen rechtvaardigmaking. De rechtvaardiging van de goddeloze. Beseft u dat als u de Heer Jezus kent? Dat de Heer u op dit moment ziet als heilig, smetteloos en onberispelijk. Niet omdat u zo goed uw best heeft gedaan vandaag. Niet omdat u zo'n brave man of brave vrouw bent. Maar omdat de Heer Jezus heeft geroepen. Het is volbracht. Hij heeft alles gedaan. Voor verleden, heden en toekomst. Hij heeft alles gedaan. Romeinen zegt, Romeinen 8 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Weet u dat? Ik heb het even niet over vrede in uw hart, of u dat voelt. Staat hier, we hebben vrede bij God. De Heer Jezus die met zijn bloed, zodat dat aan de Vader getoond heeft. Vrede bij God. Hoe meer ik dat geloof, dat was voor mijzelf de eerste tekst die ik uit mijn hoofd leerde. Hoe meer u dat gelooft, des te meer zult u ook die vrede in uw hart ervaren. En Romeinen 8 zegt, dus is er geen veroordeling of geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen oordeel meer. Geen oordeel meer. In het lied zongen we net, want mijn rechter is mijn redder. Als u de Heer Jezus kent, dan is de Heer niet langer uw rechter. Het was voor mijzelf zo'n openbaring toen ik dat besefte. Maar Hij is uw Vader. Laatste gedachte. Sta vast in Christus. U zit hier en u zegt, van ja, maar goed, je zegt het allemaal wel zo mooi. En is dat voor iedereen? Is dat ook voor mij? Een vraag aan u, u heeft meegelezen. Hoeveel opdrachten staan er in dit gedeelte? In Colossenzen 1, hoeveel opdrachten staan er? Kijk u maar eens in dit gedeelte. Hoeveel opdrachten kunt u vinden? Ik denk één opdracht. Eén directe of indirecte opdracht. Vers 23. Daar zegt hij, als u tenminste maar blijft. Voorwaarden noemt hij, hè? Als u tenminste in het geloof blijft. Gefundeerd en vast. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Misschien zit u hier vanmiddag te neergeslagen. Verdrukt, moedeloos. U worstelt met uw zonde. En u ziet niet waar u vrede kunt vinden. Uw geweten is onrustig. En hoop ik dat u als het ware meezingt met McChane. Een van de volgende coupletten. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugd en mijn leven werd Hij. Ik boog en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Hier wordt een voorwaarde genoemd. Er wordt gezegd, jullie moeten blijven bij het geloof. Dat richt je aan gelovigen. Als u nog niet de Heer Jezus kent, is het belangrijk dat u komt naar de Heer Jezus. Wat hier staat, toen vlucht ik tot Jezus. Dat u niet wacht, maar dat u gaat naar de Heer Jezus. Dat u niet een zelfgemaakt trapje gaat beklimmen. Want de Heer Jezus is mens geworden en is naar u toegekomen. Romeinen 10 zegt, nabij u is het woord. Nabij u, nabij jou is de Heer Jezus. Paulus die richt dit tot, wat ik al zei, gelovigen. En hij zegt als het ware tegen hen, wanneer jullie eens zo heilig en volmaakt voor de Vader willen staan, dan moeten jullie vasthouden aan die boodschap. Vasthouden aan het evangelie. Want lees met mij mee, hoofdstuk 2 vers 8. Er waren daar in de gemeente, waren daar mensen. Hij zegt daarvan, pas op. Pas op. Dat niemand u als een buit meesleept. Door filosofie, inhoudsloze woorden, inhoudsloze verleiding, overlevering van mensen volgens de grondbeginselen van deze wereld, niet volgens Christus. Dus er waren daar mensen in de gemeente die geweldig konden praten, die goed konden filosoferen. Maar hij zegt hier, pas op, als een buit meegesleept worden. Als een leeuw of een ander roofdier een buit heeft, dan sleept hij dat als het ware mee naar een veilige plek waar hij zijn gang kan gaan. Zo kun je als het ware meegesleept worden. Achter die mensen aan. Dat is zo treffend, hè, wat hij staat. Niet volgens Christus. Hoe waakzaam moeten wij daarvoor zijn in deze tijd? En wat voor filosofieën dat ook zijn. Of wat voor overleveringen van mensen dat ook zijn. Brengt het u bij de Heer Jezus? Hij zegt hier, vers 8, laat niemand u meeslepen. Niemand. Door wie laat u zich meetrekken bij de Heer Jezus vandaan? Door wie? Of door wat? Laat niets of niemand u wegtrekken van de Heer Jezus. Vers 23 zegt hij, hoofdstuk 2, deze dingen, al die redeneringen van mensen, hebben wel een schijnreden van wijsheid. Het klinkt allemaal prachtig. Het lijkt ook ergens te kloppen. Ze kunnen zo mooi praten. Eigenwillige godsdienst, nederigheid, verachting van het lichaam, allerlei wetjes en regeltjes, je wel mag doen, wat je niet mag doen, wel mag dragen, niet mag dragen. Ze dienen tot verzadiging van het vlees. Als het ware die mensen zijn als het ware prat van, nou kijk eens, we hebben toch een paar volgelingen erbij gekregen. Hij zegt, moet vaststaan in de Heer Jezus. Laat niets of niemand je wegtrekken van de Heer Jezus. En ik ken uw leven niet. Ik weet niet wat voor vragen er leven in uw leven en waar u of jij mee te maken hebt. Wat je dreigt weg te trekken bij de Heer Jezus vandaan. Maar hij zegt hier in vers 23, hoofdstuk 1, gefundeerd en vast, zoals een boom als het ware met zijn wortels in de grond staat. Zo moeten wij geworteld zijn in de Heer Jezus. En je niet mee laten slepen. Wij denken heel makkelijk, ik zie dat ook soms bij gelovigen, dat vind ik pijnlijk. Want kijk, deze boodschap is gericht aan gelovigen. Blijkbaar kun je als je tot geloof gekomen bent, ook weer afdwalen. En eens waar je in iets waar je in geworteld was, daar kom je een beetje uit. En je dreigt als het ware weggetrokken te worden uit de Heer Jezus. Dat zeg je tegen gelovigen. En ik zie dat soms gebeuren. Dat gaat me zo aan het hart. Paulus zegt ook tegen de Korintiërs in 1 Korinthe 15 dat het evangelie wat ze gehoord hebben, je wordt zalig, je komt als het ware eens in de hemel als je eraan vasthoudt, zegt hij. Je moet eraan vast blijven houden, het kost wat. Het gaat niet vanzelf. Dus moeten we ons wortelen in de Heer Jezus. Hij sluit af in vers 23. Hij zegt: Colossense, lieve broeders en zusters, luister eens. Deze boodschap die ik jullie heb verteld, die wordt verteld onder de gehele wereld, de toen bekende wereld. Dat is wat hij zegt in vers 23. En hij zegt: deze boodschap, daarvan ben ik, Paulus, een dienaar, een slaaf. En bedenk, op dit moment, in de tijd waarin wij leven, geven tientallen, honderden, duizenden, misschien zelfs miljoenen christenen hun leven voor deze boodschap. Voor deze boodschap. Voor het evangelie. Voor de mensen onthoofd. Voor de gezinnen uit elkaar gerukt. Voor deze boodschap. Dat ze deze boodschap van de Heer Jezus, van het evangelie, er staat hier in vers 23, laat niemand je afbrengen van de hoop, de verwachting. Het evangelie geeft hoop. Voor deze boodschap worden dagelijks mensen gemarteld en gedood. Zouden wij deze boodschap zomaar uit onze handen laten glippen, in onze welvaartsmaatschappij, waar we alles geregeld lijken te hebben? Wat doet u met die boodschap? Klem u daaraan vast. Paulus zegt, ik ben daar een dienaar van, ik ben daar een slaaf van, ik geef daar mijn leven voor. Hoe komt het dat jullie het toch niet zien? En misschien roept de Heer ook jou en mij wel. Als het ware als een dienaar, als een doulos, als een slaaf van de Heer Jezus rond te gaan en die boodschap te brengen. Waar dan ook, hoe klein dan ook, het geeft niet. Ik ga afsluiten. Ik wil u oproepen. Hoofdstuk 2 lees ik een paar versen. Dat is eigenlijk het verlangen wat er in mijn hart leeft. Ik lees twee versen uit hoofdstuk 2, vers 2 en 3. Het verlangen wat leeft in mijn hart voor u is, dat uw hart bemoedigd wordt, samengevoegd in de liefde, en u tot heel de rijkdom van de volle zekerheid mag komen, dat u het geheimenis leert kennen van God en de Vader en Christus, in Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dan hoop ik dat u antwoordt het laatste couplet van het lied van McChain: nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan, of wie dan ook, niemand, de zegenkroon af. Amen. Laten we met elkaar bidden. Almachtige Vader, we komen tot u deze zonnige dag. De zon die schijnt en als we dat voelen in ons gezicht, dan genieten we daar zo van. Dat we iets van uw genade en iets van uw goedheid daarin proeven. Als we iets van u zien, Heer Jezus, hebben gezongen, wie kan zwijgen van zijn liefde? O Heer Jezus, als we iets zien van wat u heeft gedaan voor ons. Heere, hoe jong of hoe oud we zijn vijanden van u, Heere, van nature. Vijanden van u. En u gaf uw leven voor ons. O, laat die boodschap nooit gewoon voor ons worden. We danken u voor uw liefde en voor uw genade, Heere Jezus. En ik wil u zo bidden voor deze mensen. Dat ze zich niet als een buit zullen laten meenemen weg van de Heer Jezus. Maar heel eenvoudig, in alle zwakheid en eenvoud, met al onze zonden, tot u komen. Toen vlucht ik tot Jezus. Wat doet u dan? Hij heeft mij gered. O Heer Jezus, we bedanken u en onze lof en onze aanbidding is voor u. Zegen en ieder zo van ons, Heer, dat we geworteld zullen staan of geworteld zullen blijven in u. Vast zullen houden. Heer, we weten niet wat er komt in de toekomst. Maar we weten, Heer, dat er steeds meer een minderheid wordt. En geef ons de genade en de kracht, Heer, door uw Heilige Geest. Om vast te houden aan die boodschap. Al komen we in de gevangenis, net als Paulus. Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. De wedloop beëindigd. Heer, werkt dat in het hart van in ieder van ons. Dat als u terugkomt, Heer Jezus. Dat zoals we elkaar nu in de ogen kunnen kijken. Dat we u zo mogen ontmoeten. Rondom uw troon. Heer, geef ons daarvoor de genade. De kracht. We zijn zwak, Heer. Maar u zegt zelf, Heer, dat u door uw Heilige Geest in ons komt wonen. Een geest van kracht en van liefde en bezonnenheid, Heer. En daarvan is onze verwachting. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen.